Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 145 en daarvan het vierde vers: al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer, en het zevende: de Heere bewaart de ziel die hem bemint. Psalm 145 vers 4 en 7. Zingen wij na de wet, Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Psalm 25, vers 3. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze 2 gedeelten uit 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. De eerste 7 verzen. En dan vers 21 tot en met 36. 2 Samuel 22. In 2 Samuel 22, de eerste 7 verzen, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. En David sprak de woorden deze lieds tot de Heere, ten dagen als de Heere hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zeide dan, de Heer is mij mijn steenrots en mijn burcht en mijn uithelper. God is mijn rots, ik zal op hem betrouwen. Mijn schild en de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek en mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld hebt gij mij verlost. Ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en ik werd verlost van mijn vijanden. Want baren des doods hadden mij omvangen, beken Belials verschrikten mij, banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. Als mij bange was, riep ik de Heere aan, en riep tot mijn God, en hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, en mijn geroep kwam in zijn oren. En dan vanaf vers 21 tot en met vers 36. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid, en gaf mij weder naar de reinheid mijner handen. Want ik heb des Heeren wegen gehouden en ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan. Want al zijn rechten waren voor mij en zijn inzettingen daarvan week ik niet af. Maar ik was oprecht voor hem en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. Zo gaf mij de Heere weder naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid voor zijn ogen. Bij de goede tieren houdt gij uw goedertieren. Bij de oprechte held houdt gij u oprecht. Bij de reine houdt gij u rein, maar bij de verkeerde houdt gij u verdraaid. En gij verlost het bedrukte volk, maar uw ogen zijn tegen de hogen, gij zult hen vernederen. Want gij zijt mijn lamp, o Heere, en de Heere doet mijn duisternis opklaren, want met u loop ik door een bende, met mijn God spring ik over een muur, Gods weg is volmaakt. De rede des Heeren is doorlouterd, hij is een schild allen die op hem betrouwen. Want wie is God behalve de Heere, en wie is een rotssteen behalve onze God? God is mijn sterkte en kracht, en hij heeft mijn weg volkomen geopend. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden en stelt mij op mijn hoogten. Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Ook hebt gij mij gegeven het schild uws heils, en door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Tot zover. Laten we samen bidden. Uit de grond van ons hart, Heere, hartelijk dank dat u ons vanmorgen samenbrengt, of als we thuis nog mee mogen luisteren, en dat we mogen zijn onder uw woord. Want we worden bedolven, Heere, onder allerlei stemmen. En het ellendigste is dat we er nog aan meedoen ook. En het kan zoveel verwarring geven, dat we heen en weer geschud worden. En dan is het toch kostelijk, Heere, als we vanmorgen uw woord horen. En dat David toch zo de toevlucht mag nemen tot u, o, verwaardig ons daartoe. Dat we bij u schuilen. Voor dit ogenblik. Want als we kijken naar morgen, dan worden we onrustig. Geef, Heere, dat we van dag tot dag, van uur tot uur, van stap tot stap, schuilen zullen bij u. Geef dat we zo koninklijk, uw naam waardig, mogen leven. Niet door angst of twijfelmoedigheid. Niet door innerlijke onrust voortgedreven. Maar dat was slechts zien op u. Heere, wil u dan vanmorgen ons onderwijzen. We samen zijn gekomen. of thuis meeluisteren. Onderwijzen in uw woord. Geslachten komen, geslachten gaan, alle vlees is als gras, maar het woord van u blijft tot in der eeuwigheid. Dat woord dat heeft de eeuwen getrotseerd. En alles wat er gebeurd is, door al die eeuwen heen, er ligt nog steeds dat onfeilbare getuigenis rotsvast voor ons. Wilt u vanmorgen de rijen van de banken doorgaan? Wilt u ons opzoeken thuis? En laat uw woord ons hart raken. Onderwijzen. Vertroosten. Bemoedigen. Versterken. Maar ook als het nodig is, vermanen. Ons op onze plaats brengen. Door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt, zegt David. En mag dat zo zijn? Met alles wat er gebeurt op de wereld, in onze samenleving, in de kerk, in onze persoonlijke gezinsomstandigheden. O God, ontfermt u zich onzer en maakt u ons groot in de Bijbelse zin. Geef dat we vanmorgen gevangen genomen mogen worden door de kracht van uw woord, dat we zullen luisteren, mogen luisteren, moeten luisteren, willen luisteren. Geef ons ootmoed, Heere. Ook naar elkaar toe. En dat zal er zijn als we ook werkelijk verootmoedigd zijn voor uw heilig aangezicht. Gedenk in alle nood, in alle zorg, in alle moeite, in alle pijn. We dragen Febe Moens aan u op, het kleine meisje mocht weer thuiskomen. Een verademing voor de ouders. Maar de zorgen zijn nog niet geheel weg. En daarom, Heere, aanschouw uw verbond. En wilt u zich als de alleen wijze God verheerlijken in dat gezin. Want wij mensen zijn wel zo hard en zo blind, dat we de slagen naast ons neerleggen, het pijn niet gevoelen en er niet mee tot inkeer komen. Heere, verheerlijk uw naam. We dragen ook Rianne van de Brevaart aan u op. Aanstaande dinsdag moet ze geopereerd worden. Geef dat alles wel mag lukken. Maar boven alles, Heere, wilt u haar in haar jonge leven opzoeken en ook dit middel gebruiken. Tot haar behoud. Breng haar tot inkeer, Heer. We dragen meneer en mevrouw van de Gaag aan u op, die gisteren mochten gedenken dat ze 45 jaar in de band van het huwelijk verbonden waren. Heer, geef ze genade voor tijd en eeuwigheid. Verzoening met u. Een ander huwelijk dat boven dit aardse huwelijk uitstijgt. En tegelijkertijd mag uw naam ootmoedig dank gezegd worden dat u al die jaren droeg en verdroeg, spaarde en bewaarde. En ook door alle moeite en zorgen heen geholpen heeft. Willen gedenken ook voor de onbekende toekomst. Sterk rouw en kruisdragenden, wees in alle psychische nood, Heer. Ontfermt u zich hunner, die vaak eenzame, onbegrepen wegen gaan. Toeschuilen bij u. Want u bent als geen ander, o dierbare Heere Jezus, verzocht geweest. Uitgenomen de zonde. Daarom kunt u degene die verzocht worden te hulp komen. Behoorlijk medelijden hebben. Ontfermt u, Heere, en geef wat nodig is, als de geest verward is. Gedenk ons allen. Mogen onze ogen op u geslagen zijn om hulp en gunst van u te vragen. En geef dat we geestelijk op adem mogen komen deze morgen. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 18, het 10e en het 14e vers. Psalm 18 vers 10, het is God die mij met sterkte wil omgorden. En het 14e, zo leeft de Heere, mijn rotssteen, zij geprezen. Psalm 18 vers 10 en 14. tekst voor deze morgen is 2 Samuel 22, vers 36b. 2 Samuel 22, vers 36b. En door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats een terugblik. In de tweede plaats groot gemaakt. In de derde plaats door verootmoedigen. En tenslotte een type van Christus. Een terugblik, groot gemaakt, door verootmoedigen, type van Christus. Onze tekst is vanmorgen genomen uit een lied. Een lied dat David gemaakt heeft, gezongen heeft op zijn oude dag. Ik denk dat je sommige liederen ook alleen maar kunt zingen als je oud geworden bent. En als David oud geworden is, dan kan hij terugzien op een beproefd leven. Goede en kwade dagen trekken zijn aandacht voorbij. Goede en kwade dagen hebben elkaar afgewisseld in Davids leven. Zijn leven was een leerschool. Het leven vormt je. Misschien wel soms misvormen, maar het leven vormt je. En nu kijkt David terug in dit lied. Hij ziet terug op zijn levensreis, hoe het allemaal gegaan is. En waar hij nu staat. Vooral dat laatste is niet onbelangrijk. Waar heeft het leven mij gebracht, alles wat er is gebeurd? Een terugblik, wat is dat eigenlijk? Je beoordeelt het verleden nog eens aandachtig. Je gaat het nog eens na. Waarom heeft God mijn leven zo geleid? Wat heb ik ervan geleerd? Hoe was ik onder bepaalde omstandigheden? Wat heeft het met mij gedaan? En dat soort vragen kun je beter stellen en kun je beter beantwoorden wanneer je ergens achter staat dan wanneer je er middenin zit. Dat is ook bijvoorbeeld als je geschiedenis gaat schrijven. Op het moment dat dingen gebeuren, zich afspelen, dan heb je eigenlijk niet goed een totaal overzicht. Maar als je achter een bepaald gebeuren staat en je kijkt erop terug, je beoordeelt hoe alles gegaan is, dan kun je daar veel beter verslag van doen. En zo is het ook met David. Als hij in de avond van zijn leven gekomen is, dan is het een van de laatste liederen die hij dicht en die hij zingt. Hij kijkt terug op een beproefd leven. En wat zegt hij dan? Wel, daar begint hij mee. Hij zegt, ik ben verlost, dat heeft de Heere gedaan, uit de hand van al mijn vijanden en uit de hand van Saul. Dus als hij terugziet, dan zegt hij, ik heb heel veel meegemaakt, ik heb heel veel vijanden gehad. Ik heb heel vaak in de benauwdheid gezeten, hij zegt het ook, ik was echt bang. Maar hij kan aan het einde zeggen, de Heere heeft mij verlost van al mijn vijanden en ook van Saul. Het verdient onze aandacht waarom hij Saul apart noemt. Dat kan niet zomaar zijn. Daar moet hij wel een bedoeling mee hebben. Het kan zijn dat hij dus eerst al die vijanden noemt en dan Saul. En dan wil hij daarmee aangeven dat Saul zijn ergste vijand is geweest. Dat hij daaraan het meest geleden heeft. Dat dat dus voor hem de zwaarste, de diepste beproeving is geweest. Verlost uit al mijn vijanden. En Saul de grootste vijand. Daar heb ik het meest aan geleden. Nou, dat kan, hè. Als je terugkijkt in je leven, alles wat er gebeurd is, dan is er misschien toch wel iets wat er uitspringt en zeg je, ja, dat was het moeilijkste. Dat was het pijnlijkste. Het was het verdrietigste. Maar, en daar wijzen Engelse verklaarders op, ze zeggen, hij noemt koning Saul apart, omdat David hem niet rekende onder de vijanden. Wat heeft hij koning Saul bemind? Hij heeft Saul nooit gehaat. Denk alleen maar aan het lied wat hij zingt na de dood van Saul en Jonathan zijn zoon. Dan bespeur je geen moment van haatdragende gedachten, van wraakgevoelens. Nee. Saul intens mint. En dan bedoelen die Engelse verklaarders te zeggen dat David bedachtzaam was in het oordelen en bevreesd in het veroordelen. Dus nu heb ik het hier wel over een David die aan het einde van zijn leven is, die gerijpt is. Blijkbaar is hij milder geworden. En durft hij Saul niet te scharen bij de verworpenen? Hij durft Saul niet te scharen bij zijn vijanden? Hij laat het maar aan God over. Hij durft Saul niet te veroordelen. Misschien heeft David zelf wel geleerd, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Soms, al kan ik geen voorbeeld vinden hier in het leven van David richting Saul, maar soms kan het zijn dat je natuurlijk in het heetst van de strijd kokerblind bent geworden. En dat je ook dingen zegt die je later weer terug moet nemen. David is geoefend. Hij is beproefd. Aan het einde van zijn leven. En eigenlijk voel je aan in dit lied hoe hij met een bedaard gemoed een terugblik heeft. En alles is op een rijtje gezet. Veel vijanden. Saul durf ik er niet onder te scharen. Saul heeft mij wel vervolgd, maar de Heere heeft mij gered uit de hand van al mijn vijanden. En uit de hand van Saul. Een terugblik. Waar staan we? Persoonlijk? Als gemeente? Als samenleving? Wij worden geconfronteerd volgens overheid en media met een tweede coronagolf. Het is genade, denk ik, als we daar nou eens geen mening over hebben. Want daar zitten we nog middenin. Het enige wat we kunnen, denk ik, is om nu eens terug te kijken naar die eerste golf die we hebben gehad. En dan is de vraag nu, waar staan we? Waar heeft het ons gebracht? De Heere heeft mij verlost uit de hand van al mijn vijanden en uit de hand van Saul. Ik reken niet onder de vijanden. Met een bedaard gemoed, hoe is het nu gegaan van maart, zeg maar, tot aan de vakantieperiode? Komt God nog voor in ons denken? Hoe Hij gehandeld heeft? Wat Hij gedaan heeft? Ik moet denken aan 1 Korinthe 3. Dan gaat het over partijschappen in de gemeente. De een die zegt ik ben van Apollos en de ander van die. En dan zegt Paulus, jullie zijn nog maar jonge kinderen. En nu roept dat bij ons natuurlijk een vertederend beeld op, maar hij noemt ze daar vleeselijken. Hij zegt, jullie kunnen helemaal niet verstandig goed omgaan met de situatie waarin jullie je bevinden. Want toen als jonge kinderen heb ik jullie moeten voeden met melk en nu moet ik jullie nog steeds melk geven. Het zou natuurlijk niet goed zijn, hè, als je volwassen geworden bent en dat je geen vast voedsel kunt verdragen. Dus dat beeld dat Paulus gebruikt van jonge kinderen, dat is helemaal niet vertederend bedoeld. Maar daar zit veel meer een verwijt in. Een waarschuwing in. Hij zegt, Korinthe, dat is niet goed. Dus wij kijken terug op de eerste golf. En nu dus volgens overheid en media er een tweede golf komt, is de vraag, hoe gaan we daar dan in? Nog steeds als jonge kinderen, of hebben wij iets geleerd? Een terugblik. De Heere heeft mij verlost van al mijn vijanden en van de hand van Saul. Ja, David is benauwd geweest, echt waar. Hij zegt dat in vers 7, als mij bange was. En zijn angst heeft hij verwoord in vers 5 en 6. Baren des doods hadden mij omvangen. Beken Belials verschrikten mij. Banden der hel omringden mij. Strikken des doods bejegenden mij. Maar hij zegt ook als hij terugkijkt, wie de Heere voor hem geweest is. Vers 3. God is mijn rots, ik zal op hem betrouwen. Mijn schild en de horen mijns heils. Mijn hoog vertrek en mijn toevlucht. Mijn verlosser, van geweld heb gij mij verlost. Zo staat David aan het einde van zijn leven. En wat hebben wij ook samen gelezen vanaf vers 31. Hij zegt, Gods weg is volmaakt. De reder des Heren is doorlouterd. Hij is een schild. Allen die op hem betrouwen. Dus als David gewoon terugkijkt. Dan ziet hij ineens hoe hij onaangetast door al die oorlogen. Koning is geworden en koning is gebleven. Want wie is God behalve de Heere en wie is een rotssteen behalve onze God? God is mijn sterkte en kracht en hij heeft mijn weg volkomen geopend. U baande een weg. Hij maakte mijn voeten gelijk als der hinden. Slanke, ranke dieren die met een ongekende snelheid over rotsen kunnen lopen. Zonder dat ze uitglijden en zonder dat ze vallen. Nou, David kijkt terug en dan ziet hij, wat een volkomen weg is de Heere met mij gegaan. Het is alsof hij zegt, eigenlijk had ik niet bevreesd hoeven te zijn. Eigenlijk. En dat is nu de heilige voorzang van Openbaring 15. Als Gods kinderen straks terugblikken op hun leven. En dan zeggen ze, een volkomen rechte, heilige weg. Wel, als nu dus die tweede golf over ons heen zou komen. Is het de vraag, wat hebben wij nu geleerd van die eerste? Of om nog een voorbeeld te geven uit het leven van David. Als hij staat voor reus Goliath, zeer indrukwekkend, imponerend. De sterkste soldaten zijn bang. De grote broers van David, waar Samuel zo tegen opkeek, hebben het af laten weten. Ja, hoe het zal gaan, dat kan David natuurlijk nog niet helemaal precies zeggen. Maar als hij terugkijkt, dan zegt hij, de Heere heeft mij ook verlost uit de klauwen van een beer en een leeuw. En zo gaat hij de strijd in met Goliath. En nu dus de vraag van morgen. Waar staan we? He, laat ik dan maar zeggen, we staan zo'n beetje op een scharnierpunt. He? De eerste golf ligt achter ons. En de tweede schijnt nu over ons heen te komen. En waar staan we? Toch niet zoals Paulus de gemeente van Korinthe moet aanspreken als jonge kinderen. Als vleeselijke. Dat moet ook niet. Daarom was ik echt oprecht geraakt dat we vanmorgen nog samen mogen komen om te horen wat de Heere zegt. Probeer te luisteren, het mee te maken, onze tweede gedachte groot gemaakt. Nou, dat klinkt natuurlijk niet echt geestelijk als David het daarover heeft. Hij zegt, ik ben groot gemaakt. Is dat niet een beetje hoogmoedig? Zelfoverschatting? Bluf? Doet David zich nu voor alsof hij zo sterk is, hè, dat hij zegt, nou, ik ben nergens bang voor. Is dat wel geestelijke taal van koning David? Nou, laat ik maar beginnen te zeggen dat wij, en ik ook niet, dat wij helemaal niet vreemd er tegenover staan als het gaat om hoogmoed. Ik bedoel, dat leeft in ons aller hart. Het is heel gewoon als wij hoog van onszelf denken. Al doen we dat soms met nederige woorden. Want zo zit ik wel in elkaar. We kunnen soms bijbelse woorden gebruiken, terwijl we van binnen eigenlijk alleen maar opgeblazen en hoog zijn. En die nederige hoogmoed. Daar ben ik niet vreemd aan. U wel? Dus wat zouden wij David verwijten als hij dat vanmorgen zegt? Kun je alleen maar zeggen, David, dat ken ik uit de grond van mijn hart. Hoogmoed, dan wil je altijd boven de ander uitkomen. Nou ja, binnen de kerk wil ik geestelijker zijn dan u. En u, geestelijker dan ik. Ja, dat vind je wel terug in de Bijbel, hè? Vlak voor het lijden en sterven van de Heere Jezus, twisten de discipelen wie de meeste is. Waar hebben jullie het over, vraagt de Heere Jezus. Dat is eigenlijk eenzelfde vraag als, waar staan wij als gemeente? Waar hebben jullie het over, vraagt de Heere Jezus. Ja, niemand heeft natuurlijk zin om te zeggen, maar ik vind mezelf beter dan Johannes. Of ik vind mezelf beter dan Petrus. Dat voel je natuurlijk wel aan. Want de Heer Jezus heeft altijd van die ontdekkende vragen. En een ontdekkende vraag is nooit aangenaam voor je vlees. Waar hebben jullie het eigenlijk over? Ik zie dat zo voor me, dat hun ogen naar beneden gaan en zeggen, ja, we hebben het er eigenlijk over wie nu de meeste is in het koninkrijk en welke vooraanstaande positie we onszelf hebben toebedacht. Want wij vinden ons geestelijker dan de anderen. Met dat stelletje gaat de Heere Jezus straks avondmaal houden. Hoogmoed vat zo makkelijk vlam in ons hart, vanwege gebrek aan zelfkennis en vanwege gebrek aan kennis van het evangelie. Want het evangelie leert ons dat de Heere Jezus gekomen is om te dienen en niet om gediend te worden. Het gaat er helemaal niet om hoe geestelijk ik ben en met alle zaken omga. De Heere Jezus komt om te dienen. Hij komt met die schaal van bloed dat reinigt van alle zonden. Als ons hart vol is van de Heere Jezus, dan mogen anderen hun voeten afvegen aan mij. Maar nu moeten we nog een keer goed lezen wat David zegt. Hij zegt, en door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Dus hij schrijft dat toe aan de Heere. Hij zegt, dat heb u gedaan. U hebt mij groot gemaakt. Kijk, als mensen je groot maken, dan loop je alle minuut buiten je schoenen. Dus u moet mij maar nooit groot maken, want dat kan ik niet hebben. Wij moeten elkaar maar nooit een geestelijke pluim geven, want dan gaat dat helemaal niet goed. Dat zie je bijvoorbeeld als Ahasveros Haman groot maakt. En gelijk zie je dat er jaloezie ontstaat, afgunst. Wat zijn die andere knechten blij als ze straks Haman te pakken kunnen nemen en dat hij veroordeeld wordt? Ze schieten meteen toe om koning Ahasveros te zeggen dat Haman een galg heeft klaargemaakt voor die goede Mordechai die konings leven heeft gered. En dan zijn ze blij dat Haman eraan hangt. Maar die Haman die is zo vervuld met trots omdat de koning hem groot gemaakt heeft, dat hij niet kan hebben dat de Jood Mordechai niet voor hem buigt. En hij is zo hoogmoedig dat hij zegt, ik wil niet alleen die ene Jood te pakken nemen, maar ik wil dat hele volk uitroeien. Haman verheft zich over iedereen. Dat gebeurt er als een mens je groot maakt. Maar God heeft David groot gemaakt, staat er in onze tekst. God kan het ook alleen maar doen. Maar wat is dat dan, groot maken? Wel, dat woordje wordt ook gebruikt bij het volk van Israël, als ze in Egypte wonen. Het wies overvloedig. En dan probeert Farao natuurlijk wel dat volk onvruchtbaarder te maken door ze keihard te laten werken en straks door de jongetjes uit te roeien in de Nijl te laten werpen. Maar het lukt niet. De Hebreeën worden maar talrijker en talrijker. Ze vormen een reëel gevaar, een reële bedreiging voor de staatsveiligheid van Farao en Egypte. Dat is groot maken. Hetzelfde woordje vind je ook in Genesis 12, vers 2. Daar zegt de Heere tot Abraham, en ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken. Wat betekent dat? En ik zal u tot een groot volk maken. Dus God maakt Abram groot. Wat doet hij dan? Dan isoleert hij Abram eerst van zijn eigen stam en familie. En vervolgens zorgt hij ervoor dat Abraham en Sara geen kinderen kunnen krijgen. Zo doet God het. Het tweede wat de Heere zegt, en u zegenen. Het woordje zegenen, dat heeft ook de betekenis van goed spreken over u. Wat is dat belangrijk? Dat je vrede in je hart hebt. Wat God zegt. Want wij hebben zo het gevaar dat wij al die woorden die we om ons heen horen, dat die postvatten in je hart, die maak je alleen maar onrustig. Maar als God je groot maakt, dan is zijn stem de belangrijkste. Maar geef vrede. Ga uit uw land. En Abraham gaat. Offer uw enige die gij lief hebt. En Abraham doet het. En u zegenen. En uw naam groot maken. Nou, dat heeft God ook inderdaad gedaan. Tot op de dag van vandaag, dat halve Midden-Oosten, claimt Abraham als zijn vader. Als stamvader. Maar dat betekende wel, zegt dominee Boer zo treffend, dat Abraham eerst uit de burgerlijke stand van Ur werd uitgeschreven. Zo doet God dat, hè? Abraham heeft een naam gekregen, maar hij leeft allang niet meer. Ik zal uw naam groot maken. Absalom wilde zich ook een naam maken. Hij had een pilaar opgericht. En Absaloms naam leeft inderdaad nog steeds voort. Maar wel als de opstandige zoon. Heel anders dan Absalom had bedoeld, is het vervuld geworden in zijn leven. Maar als wij alle dingen schade en drek leren achten om de uitnemendheid van Christus, dan zullen wij een naam ontvangen die niemand kent. Zo maakt God groot. Zo maakt God groot. De kanttekenaren, en dat hoop ik zo dadelijk uit te leggen, die zeggen: hij doet dat altijd door het kruis. Maar juist door die drukken, die kruiswegen heen, fluistert God je een naam in je oren, waardoor je zo zielsgelukkig wordt. Dat je zijn kind bent. De zijne bent. Een erfgenaam van het eeuwige leven. God heeft David groot gemaakt. En laten we dan maar gaan kijken, onze derde gedachte, hoe God dat doet. Er staat in onze tekst: door uw verootmoedigen. Gelukkig hè, dat er uw staat. Wij hebben vanmorgen dus in het bijzonder die vraag: waar sta ik hè? Persoonlijk, waar staan we als gemeente? En misschien heb ik wel een klein beetje geleerd dat ik mezelf niet kan verootmoedigen. Dat ik niet kan bukken. Dat ik altijd boven die anderen wil staan. Heb je het geleerd dat je nooit door eigen kracht door je knieën gaat en de minste kunt zijn? Nooit. En als David terugkijkt en hij laat een blik gaan over heel zijn leven, dan kan hij aan het einde van zijn leven als een beproefd kind van God zeggen: Heere, u hebt mij wel klein gekregen. Door uw verootmoedigen. Het is het werk van de Heere. David zegt: wat ik ben aan het einde van mijn leven, dat ben ik dankzij u. Wat is hij gestorven aan zijn eigen ik? Door uw verootmoedigen. Het Hebreeuwse woordje kan ook betekenen antwoorden. Heeft God Adam niet groot gemaakt in het paradijs? Heeft God niet de mens een positie, een uitnemende positie gegeven in het paradijs? Hij heeft hem aangesteld tot onderkoning over heel deze wereld. En Adam leefde in die uitnemende positie, in de gemeenschap met God. Uniek was Adam. Dat had God niet hoeven doen. Dat was genade. God is de zelfgenoegzame God. Hij had een mens niet nodig. Maar het heeft hem van eeuwigheid God gedacht om de mens te scheppen en hem deze unieke positie te geven. Toen heeft Adam nee gezegd. Hij viel in hoogmoed met alle gevolgen van dien, de dood. Chaos, verwarring, twist, tweedracht. En wat doet God? God laat die heersenspositie aan de mens, Psalm 8, en hij biedt hem die uitnemende genade aan. Dat is Gods antwoord. Maar toch, en dat is ook een correcte betekenis, hebben onze statenvertalers gekozen voor verootmoedigen, voor vernederen. Waarom? Wel, dat woordje verootmoedigen, dat zal ik u uitleggen aan de hand van een voorbeeld. U weet wel, Abraham en Sarah konden geen kinderen krijgen. En toen dacht Sarah, ze gebruikte haar verstand. Laten we het maar doen via Hagar. En nog een keer, bij Abraham was het geen wellust, maar Maar hij meende dat hij er goed aan deed, opdat de belofte vervuld zal worden. En Hagar wordt zwanger. En dan heeft zij een gedrag waardoor zij Sara, haar vrouw, krenkt. En Sara gaat in protest bij haar man Abraham. En Abraham die zegt: maar doe maar wat goed is in uw ogen. En wat doet Sara dan? Dan staat er: zij vernedert Hagar. Hetzelfde woordje wat hier staat: door uw verootmoedigen. Maar dat laat Hagar zich niet gezeggen. Dat is geen leven. Zij is nu toch ook vrouw van Abraham. En zij hoopt binnenkort zelfs moeder te worden. En zij, misschien waren dat wel haar gedachten, draagt dus het beloofde zaad in haar. Zij heeft dan toch ook haar rechten. Dit hoeft ze toch niet te nemen van Sara. Ze vlucht weg. Ze buigt er niet onder. Onder dat vernederen van Sara. En dat is nog goed te begrijpen ook. Mijn vlees stijgt. Mijn vlees denkt: Sara, wat doe je nou? En dan dwaalt ze in de woestijn. Dan komt de engel des Heren, de Heere Jezus, bij haar. En de Heere Jezus zegt: Hagar, ga terug en verneder u onder de hand van uw vrouw. Dus dat woordje verootmoedigen, dat betekent eigenlijk niets anders dan: neem je plaats in waar je behoort te zijn. Slavin. En Sara is uw meesteres. Graag in die orde. Door uw verootmoedigen. Dus wat is nou het antwoord wat de Heere geeft? Hij zet je weer op je plek waar je behoort te zijn. Onderworpen aan God. De Heer had Abraham groot gemaakt, hè? En toen moest hij zijn kind offeren. Hij protesteerde niet. Want in God is geen onrecht. Weet je wat groot maken is? Dat je leert zwijgen. Als Abraham ergens groot in geworden is, dan was het om te leren zwijgen. Geen oplossingen aanreiken. Geen protesten bieden. Niet zeggen: Heren, maar we moeten het zus of zo doen, want. Hij gehoorzaamde stil. De oude dominee Tucker die had zoveel ontzag voor Abraham, dat hij zijn leven lang niet over Abrahams leven heeft durven spreken. En aan het einde heeft hij in alle bescheidenheid het leven van Abraham bepreekt. En dan noemt de oude dominee Tucker hem de grote zwijger uit het Oude Testament. En zo is Abraham de vader van alle gelovigen geworden. Door uw verootmoedigen. Dus David zegt: de Heere heeft mij elke keer mijn plek gewezen. En wat is nu onze plaats? Wat is nu verootmoedigen? Wel, als een doodschuldige voor God bukken. En al zijn wegen alleen maar goedkeuren. Wij zeggen het wel, hè? We hebben nergens recht op. Dat moet er maar op aankomen. Ons protesteren laat zien dat we rechthebbend zijn. Maar als God ons verootmoedigt, dan zegt hij: vriend, dat is je plek. Je hebt helemaal niets in te brengen. En waarom niet? Omdat ik weggelopen ben. Weggelopen van die uitnemende positie die de Heere mij gegeven heeft. Ik had geen reden om weg te lopen. Geen enkele reden. Het was goed in het paradijs. Ik had een uitnemende positie gekregen. Maar willens en wetens heb ik God naar de kroon en de troon gestoken. En u zegt, God, maar op mijn plek. Je bent zelf weggelopen. Vandaar is de dood in de wereld gekomen. Vandaar alle moeite en zorgen. Dat kunnen we nooit God verwijten. Dat is mijn eigen schuld. David kijkt terug. Al die oorlogen, waar komen ze nou vandaan? Uit Davids val en ongehoorzaamheid in het paradijs. En als God dan David op de troon zet en hij wordt koning en de vijanden hebben moeten buigen, dan kan David toch alleen maar met een gebroken hart zeggen, dat heb ik niet verdiend, Heere. Dat ben ik niet waard. Door uw verootmoedigen. Maar kijk maar. Als herdersjongen, niet geacht bij zijn broers, vervolgd door koning Saul, Absalom, zwaard zou van zijn gezin niet wijken. Michal heeft hem bespot, elke keer weer opnieuw. Dat is je plek. Nou, alleen Michal, laat die eruit nemen. Als je eigen vrouw je bespot. Hoe komt dat, David? Ik was niet op mijn plek. Door uw verootmoedigen, gij mij groot gemaakt. Dus laten wij altijd Gods hand in ons leven opmerken. En wat hij bedoelt met alles wat er gebeurt in ons leven. Door uw verootmoedigen. Nog één keer dat beeld van Sara. Sara vernedert haar dienstmaagd, Hagar. En dat komt bij ons natuurlijk een beetje bout over. Slavernij, noem maar op. Maar 2 Samuel 22 is eigenlijk hetzelfde als Psalm 18. Hier en daar wordt een Hebreeuws woordje anders vertaald. Maar Psalm 22 is een lied van David dat opgenomen is in, nou ja, laat ik maar zeggen, de psalmenbundel van de eredienst in de tempel. En in Psalm 18 staat niet door uw verootmoedigen, maar door uw zachtmoedigheid. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. En dat is de eigenlijke God. Hè? Ik heb aan het begin van de preek gezegd, als je ergens in zit, dan kun je dat niet zo goed zien. Dan heb je soms harde gedachten van de Heere. Dan komen de waaroms naar boven. Dan wil je God corrigeren. Als David aan het einde van zijn leven terugkijkt, dan kan hij alleen maar zeggen, Heere, wat bent u goed geweest voor mij? Dat u mij elke keer op mijn plek gebracht hebt. Want ik kan er niet komen. Ik ben zo'n verdomd hoogmoedig schepsel. Maar u me elke keer in mijn kraag gepakt. En u me elke keer op mijn plek gezet. Ik zie alleen maar uw zachtmoedigheid, uw goedheid, met een heilige, liefdevolle dwang. Heeft u mij bewaard voor mijn eeuwige ondergang? Heeft u mij beschermd dat ik niet de dwaalwegen zou ingaan? Ik weet het wel, ik ben soms opstandig geweest en ik heb gezegd, waarom, Heere, houd dat nou nooit op? Maar als ik nu eens terugzie, waar sta ik ergens? Door uw verootmoedigen, uw kastijdende hand, elke keer heeft u mij daarmee geleerd dat ik uw kind ben. En als we dan zijn kinderen zijn, dan zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Door uw verootmoedigen heb gij mij groot gemaakt, dat ik boven alle stemmen uit de toekomst voor ogen heb. Onze laatste gedachte. type van Christus. David is een type van Christus. Wat betekent dat? Wel, hij krijgt een klein beetje deel aan het lijden en sterven van de Heer Jezus, zodat hij een klein beetje gaat lijken op Christus die komen gaat. Klein beetje maar. Want het lijden van de Heer Jezus is wezenlijk anders dan het lijden van David. Waarom? In het lijden van de Heer Jezus werd Gods ondersteuning, gunst, genade gemist. En in het lijden van David is wel de gunst en de genade van de Heere. Dat is het grote verschil. Luther heeft ons geleerd, lees Christus in de psalmen. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd, onderzoek de schriften van het Oude Testament. Dus de Bijbel die voor ons ligt, de tekst die we hebben. Want die zijn er die van mij getuigen. Dus wat is nu de enige weg om groot te worden? Dat is Christus. Achter hem aan. Gemeenschap hebben met de Heer Jezus. Wel, David had altijd de neiging om bij de Heer Jezus weg te lopen. En door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Wat een verwaardiging is het om de voetstappen van Christus te mogen drukken. Waarom? Wel, in Filippenzen 2 staat dat God hem uitermate vernederd heeft. Ontledigd, of Jesaja 53 verbrijzeld, maar dat hij daarna een naam gekregen heeft, welke boven alle naam is. Jezus is vernederd geworden als geen ander, maar hij is verhoogd geworden als geen ander. En zo wij met hem lijden, zegt de apostel op een andere plaats, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. Jazeker, zolang wij op deze aarde zijn, moeten wij rekenen op lijden. En welk lijden, dat laten we de Heer uitzoeken en bepalen. Lijden om zijn naams wil. Als het ware verstoten worden in het mortier van Gods heilige recht. Maar niet zoals de Heer Jezus. Alleen maar dat ons eigen ik sterft met Christus. Alleen maar dat de Heer ons laat zien dat we in eigen krachten niets vermogen. Opdat Christus onze rotsteen, onze kracht, ons heil, onze sterkte zal zijn. En dan opent hij een weg in Christus. Zoals de hinden snellen over de rotsen en ze glijden niet uit. Een volkomen weg. Een volmaakte weg. In die weg schittert de Heere Jezus als geen ander. Waar staan we? Er zou een eerste golf over ons heen gegaan zijn. Wat heeft het ons gebracht? Waar heeft het ons gebracht? In de gemeenschap met Christus? En staan we dan zo op het scharnierpunt van die tweede golf die volgens overheid en media eraan komt. Christus is de weg en die weg komt naar u toe. Toch? Want hij verliet de hemel en hij kwam naar deze aarde. En hij kwam niet om gediend te worden, want dat is onze hoogmoed. Maar om te dienen. Wel, dan ligt zijn kerk toch veilig in zijn handen. En dan vraagt hij ook vanmorgen, als die hemelse gezant, waarmee kan ik u vanmorgen? En ook in de onbekende toekomst van dienst zijn. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen, niet die van ons. Door uw verootmoedigen, dan hoor ik Abraham roepen, terwijl ik stof en as ben. En zijn kleinzoon Jacob zegt, ik ben geringer dan al deze weldadigheden. En David zingt, hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Groot gemaakt tot een erfgenaam van het eeuwige leven. Groot gemaakt toen ik op een plek werd gewezen. Toen heeft Christus mij gekocht naar lichaam en ziel. Nou, is dat niet om klein onder te worden? Amen. Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, vers 6. Eindig met mijn gebed. Het gaat om uw eer. En het gaat om uw roem. Geef ons ootmoed, Heere. En nederigheid des harten. En wilt u geven. Dat door uw verootmoedigen. U de gemeente. Uw kerk wereldwijd. Groot maakt. Dat we weer op onze plek komen. Maar waar het oordeel over ons leven gaat. En we buigen eronder. Daar is Christus. Die werkelijk. Uw oordeel is doorgegaan. Om een weg te banen. Als der hinden. Dank voor het onderwijs, Heere. Geef dat we het zullen bewaren in ons hart. Zullen meenemen in de binnenkamer. Voor u zullen neerleggen. En geef dat er vrucht onder ons gevonden mag worden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 146, vers 4 is de slotzang. Het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. 146:4. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.